Er moest een nieuw fort komen langs de weg. En die weg die was van water, René de Kam.
Ja, dat klopt. De weg, dat was de rivier de Rijn. En die ging naar het westen, die ging eigenlijk naar Engeland. En die moest goed bewaakt worden. En hoe doe je dat? Dat doe je door op geregelde afstanden en dan vooral gevaarlijke plekken een fort te bouwen.
De contouren van het fort zijn onder andere te zien in de bodem van achter de Dom.
Ja, hier zie je in het plaveisel. We staan hier eigenlijk bij de oostelijke poort van het Romeinse castellum op het Domplein, Trajectum. En en hierachter, aan de noordzijde, daar liep de rivier, vlakbij. Waarschijnlijk maar een meter of 10, 15 buiten het fort.
Wat nu Janskerkhof heet.
Nou, het eerder Oud-Kerkhof nog, veel dichterbij, ja, ja.
Maar het is dus niet zo dat ze hier ook kozen voor een hoogte, wat vaak is gezegd.
Nee, het blijkt dat eigenlijk die Romeinse forten, die castella, gebouwd werden op plekken die het meest bescherming nodig hadden. En dat waren eigenlijk altijd riviersplitsingen. En hier ook, in Utrecht, is die gekomen op de splitsing van Rijn en Vecht. Vecht ging naar het noorden. En het maakte dan eigenlijk niet zoveel uit of het hoog of laag was. Dat was de plek die verdedigd moest worden. Dus het Romeinse castellum in Utrecht zal regelmatig onder water hebben gestaan. Die Romeinen zullen vaak natte voetjes hebben gehad.
En zorgde zelf ook voor verhogingen?
Ze zullen misschien hier en daar wat hebben opgehoogd, maar eigenlijk vinden we dat in hoogtekaart en in onderzoeken niet zozeer terug hier, nee. Er is wel natuurlijk hier een beetje een hoogte om je heen, maar het fort zelf heeft waarschijnlijk niet echt op die hoogte gestaan.
Er was al sprake van enige inheemse bewoning toendertijd?
Ja.
Al veel eerder?
Ja, wij weten inmiddels dat het gebied rondom Utrecht, of tenminste wat nu de gemeentegrens van Utrecht is, 13.000 voor Christus, lopen daar al mensen rond. Maar als we in Leidse Rijn kijken, we hebben natuurlijk ijzertijdbewoning, bronstijdbewoning. Dus dat zal hier ook geweest zijn, voor zover dat mogelijk was. We zitten hier natuurlijk wel een beetje op die rivieroever, dus het was relatief wel hoog. Dus ja, er was hier bewoning.
En die bewoners hadden nog geen naam voor hun nederzettingen.
Nou ja, dat durf ik je niet te zeggen. Alleen we weten het niet. Maar het zou heel goed kunnen dat ze onderlinge natuurlijk wel een naam hadden gegeven. En dat ze dat met elkaar uitwisselden van waar woon jij en waar woon jij.
Romeinen die gaven hun eigen naam aan.
Ja, Romeinen gaven hun eigen namen. Dat hoorde natuurlijk bij een enorm groot verdedigingssysteem. Wat die grenzen van het Romeinse Rijk moest verdedigen. Maar vooral ook die waterweg. Want ze wilden eigenlijk naar Engeland. En de Rijn was de enige goede weg ernaartoe. Dus de schepen die je er naartoe stuurde, die moesten goed bewaakt worden. Die moesten niet zomaar worden aangevallen. En dat was eigenlijk de essentie van deze verdedigingsgordel. Dus forten en bewakingstorens ertussenin. Die hebben we ook gevonden in Leidse Rijn. Die zullen om de zoveel 100 meter hebben gestaan. Waarmee je met elkaar kon communiceren. Weet je wat je in de Lord of the Rings van The Light and the Beacons misschien nog wel weet. Hè? Dat ze zelfs over bergen elkaar signalen konden geven. Zoiets deden ze hier ook. Met vlaggen overdag en met vuurkorven 's nachts. Het gaat allemaal over aanval verdedigen. Het gaat over mens tegen mens. En of je nou Romein was of inheems, ergens kreeg je altijd met een aanval of verdediging te maken. En je kunt zeggen dat de limes, of tenminste wat de Romeinen hier bouwden, het eerste echte grootschalige verdedigingsnetwerk is geweest wat wij in Utrecht hebben gehad.
Is er documentatie over hevige strijd hier?
Romeinen hebben wel wat strijd geleverd, maar er is niet zo heel veel strijd. Ik denk dat de archeologen denken toch vooral de strijd gezien moet worden, de strijd tegen het oprukkende rivierwater. Dus het is relatief rustig geweest. We hebben de Bataafse opstand gehad in 69 na Christus, toen hier het hele fort is platgebrand. Maar het was eigenlijk relatief rustig. Het is nog niet, we hebben hier niet de grote veldslagen gehad zoals we in latere tijden kennen.
Kijk naar die contouren op achter de Dom van die torens, die omwalling. Hoe zag het eruit? Welk materiaal hebben ze uiteindelijk gebruikt?
Ja, de eerste Romeinse fort zal helemaal gebouwd zijn uit lokale bouwmaterialen. Dus hout, waarschijnlijk was het hier toch wel redelijk bebost, is nu de laatste indruk. Dus hout vanuit de regio, maar ook allerlei vlechtwerken, dus wilgetakken, noem maar op. En leem, dus modder. Dus het was een soort vakwerk in eerste instantie. En in de loop van de tweede eeuw werd er steeds meer natuursteen, tufsteen uit de IJssel gehaald, waar aanvankelijk eerst de grote gebouwen en later de muren van het Castellum van zijn gebouwd. En dat laatste is vooral interessant, dat gebeurt zo rond 200, 220. Want die muren, die bieden vervolgens niet alleen Romeinen, maar alle mensen die daarna komen, voor bijna 1000 jaar bescherming. En dat is natuurlijk wel een periode. Ga eens 1000 jaar terug. Denk daar eens over na hoe lang dat is dat die kastellenmuren in Utrecht bescherming hebben geboden.
Mm-hmm. Zo'n kastellum, minder bekend, maar wel degelijk ongeveer even groot, is ook in Leidse Rijn. En hebben ze ook een prachtige nabootsing gemaakt.
Ja, we hebben daar Castellum Hoge Woerd. Het is natuurlijk een heel mooi museumgebouw waar je ook theater bij zit. En daar ligt natuurlijk de Romeinse boot, hè, de Meer in Eén. Waar je eigenlijk de essentie dus hier te pakken hebt waarom je al die moeite doet om dit te gaan verdedigen. De scheepvaart. Dus we hebben in de gemeente Utrecht twee forten inderdaad. Dus deze, Trajectum en Castellum Hoge Woerd. Daar hebben we geen naam van overgeleverd. En vlak daarbuiten hebben we natuurlijk ook nog Fort Vechten. Dat ligt net in Bunnik. Maar daarmee zie je ongeveer hoe de ligging was. Die ligging was niet precies om de zoveel tijd. Het ging dus om waar heb je een belangrijke plek om te verdedigen. Daar bouwen we dat fort.
Wat voor leven hadden ze hier? Hoe was het dagelijkse handel en wandel?
Ik denk eigenlijk, maar ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. We weten best wel veel van de Romeinen. We weten zelfs wat ze aten aan de hand van onderzoek rondom de wachttorens, bijvoorbeeld in Leidse Rijn, wat er op het menu stond. Maar ik denk dat het toch ook vooral veel saaie dagen zullen zijn geweest. Weet je, wel, oké, er kwamen natuurlijk regelmatig schepen langs en die moesten gelost, die moesten bewaakt. Er zal ook acties zijn ondernemen. Soldaten deden ook vaak mee aan het onderhoud van de wegen. Van de limes. Mm-hmm. Dus het zal aan de ene kant een zwaar bestaan zijn geweest, ik denk, maar ook het zal ook geregeld heel, heel saai zijn geweest, mm-hmm. denk ik.
Kijk even naar die domkerk, die er uiteraard nog lang niet was, maar hadden die Romeinen wel hun eigen rites ook nog?
Ja, de Romeinen hadden natuurlijk een eigen godsdienst. Dus dat vind je terug vaak rondom of in de castella. En ze hadden natuurlijk ze brachten hier hun eigen gewoontes mee. De badhuizen werden hier gebouwd. Maar ze brachten ook allerlei dingen waarvan de mensen hier nog nooit van hun leven hadden gehoord. Zelfs tot kippen en konijnen aan toe. Maar ook olijvenolie, maar ze waren ook al heel modern. Ze hadden baksteen en dakpannen en vloerverwarming. Dus ze waren natuurlijk, ze brachten heel veel nieuwe dingen.
Ook hier?
Ook hier, ja. En dat vind je natuurlijk terug. En het grappige is wat je zegt met die dom, is dat je ziet het hier ook prachtig, dat ding ligt precies tussen de kastellummuren. De gotische dom, er zit nog geen meter tussen. En dat is ook niet voor niks. Het komt om het later wat hier allemaal gebeurt. En dan is dit de plek waar je kathedralen gaat bouwen. Dus dat is dus die Romeinse grenzen, die Romeinse muren, hebben veel meer van de Utrechtse geschiedenis bepaald dan denk ik heel veel mensen denken of weten.
Toplocatie.
Absoluut.
We verplaatsen ons naar achter Sint-Pieter.
Yes.
Het is zo'n heerlijke, stille oase midden in het stadscentrum. En daar lag dat kerkhof, niet van de kerk, buiten de muren van Castellum.
Ja. Hier op het Pietskerkhof hebben we in 1981-1982 3-4 graven gevonden, waarvan de 2 ongeschonden waren. 2 kindergraven, hele bijzondere kindergraven met prachtige giften. En uit onderzoek bleek dat om en nabij 425 na Christus moet zijn geweest dat die kinderen werden begraven. En dat is dus pak een beet zo'n 150 jaar na het vertrek van de Romeinen. En dat geeft dus eigenlijk aan, omdat we hier maar op, wat zullen we zitten, 100 meter, 150 meter van dat kastellum. Daar zou je aan kunnen verbinden, dat weten we natuurlijk niet 100% zeker, maar dat deze begravingen hoorden bij de mensen die woonden op dat moment in dat Romeinse castellum, waar die Romeinen dus niet meer waren. Maar die muren bouwden natuurlijk nog wel veiligheid. Mm-hmm. En dat is natuurlijk voor mensen altijd essentieel geweest. Waar kun je je veilig voelen? Waar kun je je veilig wanen? En die muren, die dat castellum zal ingenomen zijn door een, wij denken nu een soort van elite groep. Dus ook alweer een beetje boven, hoog aan de samenleving staan. En zijn daar gaan wonen. En
wat deden die mensen dan?
Ja, dat weten we niet. Het zou heel goed kunnen dat ze misschien wel in handel deden. Ze zullen zeker ook wel iets verbouwd hebben. Maar het fijne weten we er niet van. Want we hebben in het castellum zelf maar heel weinig vijfde eeuwse vondsten gedaan. Dus, maar het feit dat hier die kinderen lagen die echt chique dingen hadden meegekregen, waaronder twee grote werpbijlen, Francisca's, die waren echt groot, die zijn een centimeter of 15. En dat is eigenlijk alleen maar in Keulen nog in een kindergraf gevonden. En dat geeft aan dat we te maken hebben met vrij rijke mensen. En dat geeft dus weer aan dat het niet zomaar een groep was die daar zijn intrek had genomen.
Een toplaag die zich heel erg geriefelijk en comfortabel voelde binnen die muren.
Ja,
precies. Kregen ze zomaar.
Kregen ze zomaar, nou ja, precies.
Hoefden ze niet te kopen.
Nee, je hoeft het niet te kopen. En nog een ding, waar haal je in godsnaam hier? Als je andersom kijkt, dan zie je daar de Pieterskerk van de 11e eeuw. Ook gemaakt van dat tufsteen. Dat moest je dus helemaal uit de Eifel gaan halen. Wie kon zich dat permitteren? Zeker in de 5e eeuw was dat eigenlijk niet te doen. En hier stonden die muren overeind. Waarschijnlijk in het Castellum gevoerd, het zijn ze in de middeleeuwen, vroege middeleeuwen geplunderd, die muren voor andere doeleinden. Maar hier is het waarschijnlijk zijn ze overeind blijven staan, omdat ze gewoon het fort gewoon gebruikt werd.
Maar die muren verdwenen toch ook gaandeweg?
Die zijn op den duur natuurlijk ook verdwenen. En ik zei eerder al dat ze waarschijnlijk zo'n 1000 jaar bescherming hebben geboden. Maar ook niet vanzelf. Dat betekent dat je dat ook moet onderhouden. Mm. En dat betekent na allerlei debakels die in die honderden jaren plaatsvinden. Dat je het ook af en toe zult moeten herstellen, restaureren, repareren. Anders red je dat natuurlijk nooit zo lang.
Inmiddels vouwde een andere cultuur zich hier overheen. En daar hoorde een verkondiger bij, Willibrord.
Ja, dat castellum werd dus bewoond, weten we nu, door onder andere die graven hier, door allerlei mensen na het vertrek van die Romeinen. Maar in de 7e eeuw kregen we daar een nieuwe bewoner, Willibrord. En die wilde het christelijk geloof gaan brengen aan de noordkant van de Rijn. Want we staan hier ook nog steeds in die tijd vrijwel direct in de Rijn. We hebben hier onderzoek gedaan niet zo heel lang geleden, de archeologen van Utrecht. En hebben ze hier gewoon echt de Rijnloop nog gevonden. Die stroomt hier tot in ieder geval 1100 nog. En dus is zo'n fort, ook met de splitsing van de Vecht, die weliswaar iets meer richting het zuiden was opgeschoven, is nog steeds natuurlijk een prachtige plek om redelijk veilig te zijn en tegelijkertijd een uitvalsbasis te hebben om via de Vecht bijvoorbeeld naar het noorden te kunnen. Dus zo is eigenlijk in 695 Willibrord hier gekomen met de zegen van de paus. En de zegen van de Frankische koning. Dus van de Franken die heel graag ook hun gebied wilden uitbreiden. Franken, Noord-Franken kwamen ze vandaan. Die wilden eigenlijk steeds meer gebied innemen. Dus Willibrord was weliswaar een zendeling. Maar zat natuurlijk ook tegelijkertijd in een soort machtspolitiek, kun je zeggen. En daar werd dat castellum voor gebruikt. En kreeg opeens een totaal andere functie. Want Willibrord was bisschop der Friezen. En dat betekende dat daar dus een bisschopszetel kwam hier in Utrecht. En eigenlijk kun je vanaf dat moment spreken van de bisschoppelijke burcht. Dus we hebben niet meer het Romeinse castellum. Maar we spreken over de bisschoppelijke burcht binnen diezelfde castellummuren. Ja,
maar allemaal wel met dank aan die projectontwikkelaars van eeuwen daarvoor.
Ja, precies. Ja, want nogmaals, die bouwmaterialen, wat was ontzettend gedoe om hier te krijgen. En de Franken, die voelden zich op een of andere manier de opvolgers van de Romeinen. Zo zagen zij zich. Dus ze vonden ook dat zij die castella, die oude bestuurscentra, in konden nemen. En ook weer konden vergeven als onderdeel van hun rijk. Ja. En nog steeds voel je natuurlijk in dat castellum en rond dat castellum hier. Ja, de geschiedenis, waar dat besturen of dat. Dat proef je nog in alles, vind ik hier. Ja.
Er ontstond ook handel, maar dat was aan de andere kant. Laten we daar naartoe gaan.
Goed.
We zijn de Servetstraat doorgelopen, komen op de Maartensbrug. We hadden het al over macht en daar hoorde destijds ook gewoon handelsverkeer bij.
Ja, absoluut. Net als voor die Romeinen was het in de vroege middeleeuwen en ook zelfs in de late middeleeuwen. Misschien zelfs wel tot ver in, tegen de 20e eeuw aan. De enige manier om handel te vervoeren ging over water, per schip.
Dus werd die handel gedreven buiten die muren.
Ja, en wat je krijgt na Willibrord is dat, dus, nou, pak een beet 695, 700, dat is binnen die muren, is het gebied van de geestelijke. Daar kun je niet zomaar gaan wonen. Maar buiten die muren, daar kan je als handelaar heel goed vestigen. Dat heeft allerlei voordelen. Zo'n bisschoppelijk centrum heeft natuurlijk ook een bepaalde status en welvaart. Dus daar kun je iets mee doen. En tegelijkertijd, wat nog misschien wel veel belangrijker was, is dat die bisschoppelijke burcht ook in tijden van nood bescherming kan bieden. Dus als er iets is, dan ga je als de Wiedewaaier, die enige poort die er nog was, want de andere drie waren dichtgezet. Dus alleen deze westelijke poort, laat maar zeggen, de hoogte van de Domtoren zo'n beetje, die was nog open. En als het gevaar dreigde, ging je als een speer naar binnen.
Naast de status ontstond dus staten. Lopen we naar binnen. Ja. Met zicht op de Zadelstraat. Ook stokoude Utrechtse stadsader.
Absoluut, een van de oudste. Ja, ja. Dat gaat echt wel terug tot, ik denk dat als je hier 1200 jaar geleden kwam, dat daar al een weg of een straat was.
Mm-hmm. En we lopen naar het buurkerkhof. Ook een markant punt wat in die eeuwen ontstaat.
Ja,
rond de buurkerk.
Ja, de buurkerk is eigenlijk de kern van dat staten. Ergens in de 10e eeuw wordt de eerste buurkerk gebouwd. En dat is dus een kerk van de buren, van de burgers. En sinds die tijd hoefden we niet meer naar de Maartenskerk, de Dom, de voorganger van de Dom, de Romaanse Dom, of de nog daarvoor Dom. En dus kom je hier nu bij het belangrijkste centrum van de burgers. Hier en op de Stadhuisbrug. Dat waren de twee allerbelangrijkste plekken in het middeleeuwse Utrecht. Want hier, waar nu de buurtoren staat, was lange tijd het schepenhuis. En de schepenen waren lang de belangrijkste bestuurders van de nieuwe stad. Die zijn in 1343 verhuisd naar de Stadhuisbrug. En die buurkerk, die kerk van de burgers, de enige korte periode, de enige parochiekerk van Utrecht. Ja, dit was wel een hele bijzondere plek.
Staten, waar komt dat vandaan?
Ja, het verwijst waarschijnlijk naar het Duitse kasteden. En dat betekent een schip op de oever trekken. Ik ben een paar jaar geleden nog ergens in Engeland geweest. Dat is een kustplaats, Battle, daar in de buurt, Hastings. En daar trekken ze die vissersschepen uit zee nog gewoon het strand op voor ze gelost worden. Iets dergelijks, veel kleinschaliger natuurlijk, moet je hier voorstellen. Dat die schepen waarschijnlijk op de oever van de Rijn, dus zo'n beetje waar nu het gebied waar nu de HEMA staat, zo, tot aan het stadhuis, dat gebied, daar kwamen die schepen aan en werden blijkbaar daar op de oever getrokken. Al denken we ook wel dat het stukje oude gracht, wat je hier hebt, tot aan de Maartensbrug, misschien zelfs nog iets verder tot de Gaardbrug, ook in de vroege middeleeuwen al een insteekhaven was, waar je kon afmeren en lossen.
In ieder geval wordt al het beeld zichtbaar van een dynamische nieuwe stedelijkheid. Van de bisschop in het centrum en de burgerij rond die kapittelkerken. Die uiteindelijk ook de rest van de contouren van die middeleeuwse stad zullen bepalen.
Ja, precies. Je krijgt eigenlijk, laat maar zeggen, met die komst van Willibrord in rond 700. De vorming van het staten, het dorp eromheen, nederzetting. En dan in de 11e eeuw, je zei het al, die kapittelkerken. Dus de Pieterskerk, de Janskerk, later de Mariakerk, de Paulusabdij.
Kapittel, waarom?
Ja, dat waren kerken waar een kapittel, dus een gemeenschap van belangrijke geestelijke bijhoorden die bisschop gingen adviseren, onder andere. En ook gewoon heel heilig leven leiden, laten we zeggen, 7 keer per dag gebed, eindeloze cyclus van gebed. Maar ook waren het mensen die ook wel echt zeker van aanzien waren. Belangrijke mensen, intellectuele mensen. Dat is ook het moment waarop Utrecht een soort, wat we nog steeds zijn natuurlijk, een soort intellectueel centrum zijn geworden. Want deze mannen die konden lezen en schrijven. Dus je krijgt hier een gebied waarbij je ook nog eens twee andere dorpjes ontstaan. Eentje bij de Nicolaaskerk, helemaal in het zuiden, wat nu Utrecht is, binnenstad. En eentje in het noorden bij wat nu, waar de Jacobikerk is. Iets rondom de Geertekerk, ontstaat er ook nog iets. In ieder geval, als we in 1122 dat stadsrecht krijgen, dan is het natuurlijk heel belangrijk, wat hoort daar wel bij en wat hoort daar niet bij? Wat komt binnen die muren te liggen? En dan is het natuurlijk, ga je kijken van wat moet beschermd worden. En dat was in dit geval drie dorpen en die kapittelkerken. Die bepaalden uiteindelijk de grenzen van de nieuwe stad Utrecht.
De verse geschiedenis had ook wel geleerd dat bescherming nodig was. Want de vijand kwam uit het noorden.
Ja, de vijand kwam in die tijd vooral uit het noorden natuurlijk. De Noormannen, de Vikingen. We weten niet 100% zeker wat die nou voor schade hebben aangebracht in Utrecht zelf. Daar hebben archeologen weinig van teruggevonden. Maar dat ze hier geweest zijn is 100% zeker. En dat het er niet altijd lekker aan toe ging is ook 100% zeker. We weten nog uit een verslag dat in 1007 de laatste keer de Vikingen hier komen met een vloot van 90 schepen. Ze hebben het jaar daarvoor Tiel platgebrand. En zijn nu weer in die buurt geweest en komen nu naar Utrecht. De inwoners van Staten branden hun panden af uit angst dat ze zich daarin kunnen verschuilen. En vluchten de burcht in. Maar uiteindelijk druipen de Vikingen af en gebeurt er niks. Maar het is natuurlijk wel tekenend voor het gevaar wat overal altijd loert. En hoe ga je je daar nou tegen verdedigen? Want elke keer je wijk platbranden en binnen die bisschoppelijke burcht gaan vluchten, dat is op den duur niet de oplossing natuurlijk. Zeker niet als je een steeds welvarender en groter wordt en dus meer te beschermen hebt. Daar zul je iets mee moeten gaan doen. Nou, en dat wordt langzamerhand, worden de contouren worden dan wel duidelijk van die nieuwe stad.
Ik besef me ondertussen dat het ook gaat om het eerste behoud van erfgoed wat later zo ronkend werd betiteld als stad van kennis en cultuur.
Ja.
Het begon al.
Ja.
Het was er
begonnen. Ja, dat is. Ik bedoel, we gebruiken die term niet zoveel meer, maar ik vind het eigenlijk een hele mooie samenvatting van Utrecht. Want we zijn nog steeds natuurlijk een stad met heel veel kennis. De universiteit is de grootste werkgever in de stad. Maar als je teruggaat in de tijd, pak een beet, 1050, dan hebben we die kapittelkerken. Het bisschoppelijk centrum met een paleis voor de bisschop, een paleis voor de keizer. Dan zijn hier pak een beet 100 tot 150 van deze hoog opgeleide geestelijke, die kanunniken. Dat betekent, wil
nog
je
geen universiteit?
Nog geen universiteit, maar die deden wel heel veel aan studeren en bestuderen.
Veel kopie-kopie.
Veel kopie-kopie. Als je zo een centrum van een dergelijk intellectueel kaliber wilde zoeken, moest je naar Keulen. Die was groter, was belangrijker. Of naar Luik, weet je. Dus Utrecht was in die tijd echt wel een heel belangrijk geestelijk centrum. Maar dat moet je ook vooral als een intellectueel centrum zien. En een centrum van handel, van handelaren. Nou, allebei dingen die kwetsbaar zijn, allebei dingen die je goed verdedigen en beschermen moet.